Ja, Leviticus hoofdstuk 1. Heel bijzonder dat wij met elkaar dat mogen gaan bestuderen in 5 avonden. 5 is ook het getal van de verantwoordelijkheid, hè? Heb ik ooit eens geleerd. We hebben 5 vingers en 5 tenen enzovoort. Maar de 5 hoofdstukken beschrijven de 5 verschillende kanten van het offer van de Heer Jezus. En de eerste uit dit hoofdstuk is de meest belangrijke wat God betreft. Wij zouden zelf beginnen met hoofdstuk 4, met het zondoffer. Wat de Heer Jezus op het kruis gedaan heeft voor onze zonden. Maar God wil graag beginnen met wat het voor zijn hart betekend heeft. Dat zijn zoon zichzelf gaf in de dood om hem te verheerlijken. En daar gaan we dus nu iets uit Leviticus over lezen. Het is allemaal beeldspraak. Het zijn allemaal dingen die vroeger gebeurden. Maar het heeft allemaal een directe toepassing op ons vandaag. Alleen dat kost even wat moeite om dat te zien. Het heeft mijzelf ook wat jaartjes gekost. In het begin dacht ik van, hè? Maar als je er eenmaal een beetje aan gewend bent, dan is dat juist heel kostbaar. Maar laten we eerst lezen uit Leviticus 1, eerste 4 versen, dan hoofdstuk 1 vers 9 tot en met 11 en dan nog uit vers 14 tot en met het eind, denk ik. Of
17.
Ja, is goed. Vers 1. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee. Van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enige gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij de huid afstropen en dan moet hij de stukken verdelen. En de zonen van Aaron moeten dan dat op het altaar leggen. En dan vers 9. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Als nu zijn offergave een brandoffer uit het kleinvee is van de schapen of de geiten, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Nou, dan komt er weer een gedeelte dat over de priesters gaat en in stukken verdelen enzovoort. Dan geldt hetzelfde uiteindelijk voor de vogels, vers 14. Als nu zijn offergave voor de Heer een brandoffer van vogels is, moet hij zijn offergave aanbieden van tortelduiven of van jongerduiven. De priester moet die dan bij het altaar aanbieden, hem de kop afknijpen en op het altaar een rook laten opgaan. Zijn bloed moet daarna tegen de zijwand van het altaar uitgedrukt worden. Zijn krop met de veren moet hij daarna verwijderen. Hij moet het namelijk naast het altaar werpen aan de oostkant op de ashoop. Dan moet hij het dier bij de vleugels inscheuren zonder die eraf te trekken. De priester moet het op het altaar, op het hout dat op het vuur ligt, in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Tot zover. Wij gaan met elkaar vanavond absoluut meest kostbare, meest heilige, meest bijzondere onderwerp behandelen, denk ik, wat de Bijbel kent, als ik dat heel voorzichtig zo mag uitdrukken. Want we gaan vanavond nadenken over hoe God de Vader in zijn hart het werk van zijn Zoon heeft gewaardeerd en hoe wij daar als gelovigen in kunnen meedelen. Dat is eigenlijk de insteek. Het gaat vandaag in heel veel gemeenten over heel veel zaken, dat is goed. Maar Leviticus, ook Exodus trouwens, gaat heel erg over het heiligdom. En het heiligdom is de plaats waar God woont, waar God geëerd wil worden. En waar het over de Heer Jezus gaat. In Leviticus 1 tot en met 5 over allerlei aspecten van zijn offer op allerlei verschillende manieren belicht. En ik vind persoonlijk, dat is mijn mening, dat we te weinig nadenken over wat de Heer Jezus op het kruis gedaan heeft. Het centrum van alles waardoor God kan handelen met de mens. En waarop God verheerlijkt is. Er zijn zoveel kanten aan het kruis. Er is zoveel rijkdom in te ontdekken. Dat wij vaak daar een beetje te lui mee omgaan, vind ik zelf. We zijn al snel bezig met wat het voor ons betekent. Wat wij zijn geworden. Dat wij kinderen van God zijn. Dat wij dit en dat. Maar vanavond wil ik graag de insteek pakken van wat betekent het nou voor de Heere God? En hoe kunnen wij als gelovigen nou daarin met God samen van genieten? Nou, daar gaat het vanavond over. Het boek begint met, en dat is een heel belangrijk principe, de eerste zin van het boek Leviticus laat al gelijk een beetje zien waar het over gaat. Er staat, de Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. God is in de tent en wil iemand ontmoeten. Er staat namelijk, als je verder leest, spreek tot de Israëlieten. Nou, hoeveel Israëlieten waren er in de woestijn toen gelegerd rondom de tent van ontmoeting?
1,5 miljoen.
1,5 miljoen, dat denk ik ook, ja. Maar dan zegt de Heere God, let op, wanneer iemand van u, een individuele, vrijwillige keuze, de offers die we gaan behandelen, daar zijn ook verplichte offers, hè? Een zondoffer is een verplicht offer. Maar hier begint God met, ja, als er nou iemand is van die 1,5 miljoen, laten we het even op vandaag toepassen. Als er nou iemand is in al die gemeenten en al die kerken die iets aan mij wil geven, die iets aan mij wil aanbieden, dan moet dat als volgt gebeuren. Nou, daar gaan we dan zo naar kijken. Nou, als je nou even een hoofdstukje teruggaat, dan zie je in hoofdstuk 40 van Exodus dat Mozes eigenlijk van God vanuit zijn heiligheid vanaf de berg kreeg een opdracht om een heiligdom te maken, de tabernakel. Ja? En de tabernakel is Gods huis op aarde in de woestijn en elk element van de tabernakel spreekt van de Heer Jezus Christus. God woont op aarde in zijn huis, dat is de gemeente. En dat zullen we straks zien. Hij kan dat doen omdat alles in de gemeente spreekt van de Heer Jezus. Maar in vers 34, en dat heeft mij wel erg aangesproken, staat: toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zie je dat? Mm-hmm. Nou, wat is dat vandaag? Vandaag is de gemeente de plaats waar de Heere God woont. En waar zijn heerlijkheid te zien is. Nou, wat is de heerlijkheid van God? Dat is de persoon van Christus, de Heer Jezus. Want toen in Handelingen 2, ik zal het even voorlezen. Toen in Handelingen 2 de discipelen bijeen waren, dan staat er ineens de bekende tekst. We zoeken het even op. Handelingen 2. Ze waren allemaal gemeenschappelijk bijeen, staat er dan in vers 1. Mm-hmm. Toen kwam er plotseling uit de hemel een geluid als een geweldige, van een geweldige voortgedreven wind. En deze vulde het hele huis waar zij zaten. En de geest gaf hen te spreken in allerlei talen. En waar ging dat over? De grote daden van God. En die grote daden van God, dat is dat wat hij op het kruis gedaan heeft. En Petrus spreekt in Handelingen 2 ogenblikkelijk over de Heer Jezus. Tegen de Joden. Als de heerlijkheid van God het huis vervult, dan is die manifestatie van die heerlijkheid is dat mensen gaan spreken over de Heer Jezus. De Heilige Geest activeert ons om die heerlijkheid, namelijk Christus, dat kun je lezen ook in 2 Korinthe hoofdstuk 4, hè, schat in aarde vaten, het evangelie van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ja, dat moet er dan uitkomen. Ja? Dat heiligdom waaruit God in Leviticus 1 spreekt, is een heiligdom waar zijn heerlijkheid is. En Mozes staat er dan, nou die komt dan niet meer naar binnen. vers 35. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Nou, Mozes is in de Bijbel een beeld van de man van geloof, maar ook soms als de man die de wet vertegenwoordigt. Nou, in Handelingen was geen enkele ruimte voor de wet. Want de geest kwam en sprak over Christus. De heerlijkheid van God is Christus. En er waren allerlei mensen die zeiden, ja, maar in Handelingen 15, je moet besneden worden. En wat doen ze dan? Er ontstaat twist, er ontstaat strijd. En ze zeggen, nee, ho. De heerlijkheid van God gaat niet gepaard met de wet. Waarom niet? Omdat de wet, nou ja, dat weet je uit Romeinen 7, dat activeert het vlees. En geen vlees zal roemen, want het huis van God, de gemeente, is vervuld met Christus. Nou, als je dat een beetje ziet, dan snap je dat de Heere God vanuit die tent eigenlijk zegt van, als er nou iemand is die met mij wil spreken over mijn zoon, want daar gaat het om. Dan moet hij een brandoffer brengen. Dat staat in hoofdstuk 1. Ja? Wij ontmoeten God, de Vader. Wij hebben gemeenschap met God de Vader als wij over de Heer Jezus tot hem spreken. En we gaan zien dat in hoofdstuk 1 van Leviticus, nou komt het moeilijke, drie brandoffers zijn. Runderen, ja? Kleinvee, een schaap of een geit, en vogels. Nou gaat het hier om het volgende principe. Wij zijn in het Leviticus 1 zowel de offeraar, degene die dus het offer verdeelt en uitslacht. En we zijn ook de priesters. Maar niet iedereen in de gemeente is geestelijk volwassen. Je hebt namelijk drie soorten gelovigen. Je hebt de kinderen, de jongelingen en de vaders. En van de vaders, zegt Johannes in 1 Johannes 2, nou, dat zijn zij die hem kennen, die van het begin af was, punt. De jongelingen, je hebt de boze overwonnen. Maar van de vader zegt hij twee keer, ze kennen hem, de Heer Jezus, dat is genoeg. Een vader in het geloof heeft genoeg aan Christus. Heeft niet ervaringen nodig of allerlei oefeningen van godsdienstige aard. Hij heeft gewoon genoeg aan Christus. Dat zie je ook hier in die drie verschillende dieren. Iemand die een rund offert, is iemand die een heel volwassen zicht heeft op de Heer Jezus. Hij weet precies dat rund spreekt van, nou ja, een stabiel dier wat dient, hè, wat zich ten dienste stelt van de baas. En zo is de Heer Jezus een dienend persoon geweest. Op het kruis heeft hij de wil van de Vader volbracht. Dat is een vader in het geloof die een rund brengt. En daar zit ook heel veel tekst over dat rund. Iemand die nog wat minder ver is, dat kan, is ook niet erg, ja, die brengt een schaap. Die weet, hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Een geit, lezen we in Leviticus 16, dat is een dier wat de zonde wegdroeg. Dat zijn de mensen die alleen maar kunnen spreken over het kruis als, hij heeft mijn zonde gedragen. Dank u wel, Heer, dat u mijn zonde heeft gedragen. Maar ook dat is voor God een aangename geur. Er staat drie keer, het is een aangename geur, het is een aangename geur, het is een aangename geur. Als jij iets brengt van de Heer Jezus, is dat voor de Vader een aangename geur. Maakt niet uit of je nou heel veel zicht hebt op hem, of een heel klein beetje, tortelduiven. Ja.
Ik had al beleefd dat dat verschil te maken had met of mensen rijk of minder rijk waren. Dat staat voor mij ook in de Bijbel.
Ja, dat klopt. Dat is de letterlijke toepassing, maar wij hebben het te maken met de geestelijke toepassing. Ah, ja. En rijk zijn is vandaag veel zicht hebben op de Heer Jezus. Geestelijk rijk. En wij zijn allemaal priesters. Hè? Wij zijn een koninklijk priesterdom. En als priesters hebben wij twee taken. A, wij brengen God voor de mensen. We bidden voor koningen, voor hoge plaatsen, voor de buurman, voor de buurvrouw, voor onze ongelovige familieleden en vrienden. Maar we zijn ook priesters door in het heiligdom iets aan God aan te bieden. En God is alleen maar tevreden als wij iets aanbieden wat spreekt van de Heer Jezus. Dat is wat hier staat. In type, hè? Iemand die heel rijk was, kon met een rund komen. Iemand met, ja, Maria en Jozef hadden het door tottelduif. Maar geestelijk gezien spreekt dat vandaag van mensen die tijdens de samenkomsten als de gemeente samen is, of in je privé omgang met de Heer, tegen de Vader zeggen: Vader, ik bewonder de Heer Jezus omdat Hij op het kruis u verheerlijkt heeft. Ik dank Hem daarvoor. Dus het gaat hier nog helemaal niet eens over mijn zonde. Dat komt pas in hoofdstuk 4. Het gaat hier om het feit dat een gelovige gaat inzien dat God werd verheerlijkt doordat iemand op het kruis zijn volmaakte leven gaf, puur en alleen met dat doel. Als er geen één zondaar gered zou worden, dan zou nog God verheerlijkt zijn door het werk van Christus op het kruis. Dat is het brandoffer. Het brandoffer, daarmee begint de Heere God in dit boek, dat is voor hem het allerbelangrijkste. Ja, misschien kun je even naar Johannes 17 met mij gaan, dan zie je dat voorgesteld. Johannes 17. En nogmaals, dit zijn allemaal geen makkelijke dingen, want we zijn het misschien zo gewend om zo te denken. Maar je ziet hier in Johannes 17, vers 4, er staat: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hoe dan? Terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Zie je dat? Dus hoe heeft de Heer Jezus de Vader verheerlijkt? Door zijn leven te geven op het kruis. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ik leg mijn leven af en ik neem het weer. En doordat er dus een mens is geweest die zijn leven, zijn volmaakt foutloze, zonderloze leven, op het kruis heeft gegeven, werd de Vader verheerlijkt. Er was iemand die dat deed uit liefde voor de Vader. Terwijl de mens, wij, God onteerd hebben door de zonde. Nou, dat aspect van het kruis is het brandoffer. Ja. Je hebt wat vragen?
Nee.
Nee, oké.
Nee, kijk door.
En als je dus een offeraar bent, kijk maar mee in hoofdstuk 1. Dan staat er in vers 3. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heer. Dat is 1. 4. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dus het eerste wat de offeraar doet, is hij weet, als ik met de Heer Jezus bezig ben in zijn dood, in zijn kruiswerk, dan mag ik dat doen wetende dat ik volkomen aanvaard ben door dat offer. Ik mag tot God naderen, omdat ik ben in dat offer aangenaam gemaakt. Een welgevallen staat hier. We zijn begenadigd in de geliefde. Dat offer is tegelijkertijd mijn garantie dat ik gewoon tot God mag komen in aanbidding. Dat mag. Want ik ben één gemaakt met dat offer. Ja? Maar, nou komt het. Er staat in vers 4 dat hij zijn hand op de kop legt. Nou, elke gelovige die hier is vanavond, die weet, ik ben gered door het bloed van de Heer Jezus. Ik sta aanvaard in Christus. Maar als je even naar hoofdstuk 7 gaat van Leviticus, dan zie je de wet op het brandoffer. Daar gaat het nog één stapje verder. Dat is hoofdstuk. Ja, hoofdstuk 7, ja, sorry. Dan staat er in vers 8: en de priester die iemands brandoffer aanbiedt, voor die priester is de huid van het brandoffer die hij aangeboden heeft. Hier gaat het om de huid. Wij zijn bekleed met de Heer Jezus. Kijk, in hoofdstuk 1, als je je hand op de kop legt, dan weet je, oké, ik ben eens en voor altijd geheiligd. Ja? Maar als je de huid hebt, dan weet je, God ziet mij aan in dezelfde heerlijkheden als waarmee hij zijn zoon bekijkt. Dat is een besef. Hoofdstuk 7 vers 8 is een besef. Hoofdstuk 1 vers 4 is meer een geloof. Als een priester de huid krijgt, dan is hij vervuld van de blijdschap van ik ben in Christus aanvaard. Zijn dood is mijn dood, zijn opstanding was mijn opstanding. Zijn hemelvaart is mijn hemelvaart. Ik ben in de hemelse gewesten. God kijkt naar mij en hij ziet mij in Christus als de geliefde. Ik ben in hem geliefd. Heb ik zondag ook nog over gehad met jullie, geloof ik, hè? Afgelopen zondag, dacht ik. Waar heb ik het ook over gehad? Over Daniel. Zeer gewenste man. Ja? Dus als jij tijdens de samenkomst, of je bent in je persoonlijke stille tijd, of je bent, weet ik veel waar, en jij zegt, Vader, ik ben zo blij met de Heer Jezus. Dan weet je, nou, ik kan dat zeggen, God veroordeelt mij niet, ik heb mijn hand op de kop gelegd. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat je de huid hebt. De huid betekent dat het je besef is dat je aangenaam bent in hem. En dat mis ik. Ik kom natuurlijk op veel plaatsen en ook in onze omgeving bij reformatorische mensen. Die hebben heel veel moeite met die huid. Ze zeggen dan, ja, nee, ik weet wel dat ik gered ben en zo, maar ik ben nog zo slecht. Ik ben nog zo slecht. En dan zeg ik elke keer, ja, maar je bent voor God aangenaam. Je bent begenadigd. God kijkt met een welbehagen, want je bent in Christus. Maar dat vinden ze heel moeilijk. Want ze zijn er met zichzelf bezig. Ik heb één vrouw op de Bijbelstudie. En die had me van de week geappt. En ze zei, ik heb zoiets stoms gedaan. Dit en dat en dat. En kun je dan, als ik weer kom, bidden dat het kwaad weggaat? Ik zei, dat hoef ik niet te doen. Dat mag je zelf doen. Ja, ja nee, snap je? Ja. Maar helemaal gefocust op de innerlijke onrust. Ja. Ik heb iets fouts gedaan. Ik zeg, maar wat zegt het woord? Het woord zegt, als we onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven, om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Oh ja, maar ik voel dat niet. Nee, maar je lieve schat, je hebt een huid, hè? Je staat in Christus, voor hem. En dan kun je dus als priester, als iemand die gewoon tegen God zegt, nou ja, Heere God, ik ben zo blij met uw zoon, ik waardeer hem, ik hou van hem. Ja, kun je daar gewoon in blijdschap uiting aan geven. Dat is de huid van hoofdstuk 7. Dus, rund. Ik heb veel zicht op wat hij voor God de Vader betekent. Schaap. Het is een lam wat God heeft bereid. Geit. Hij heeft het vrijwillig gedaan. Hij liet zich ter slachting leiden. Geit is, nou ja, hij heeft mijn zonde gedragen, weggedragen in de woestijn. Fantastisch. Een duif. En een is meer, ja, hij is, toen ik tot bekering kwam, wist ik, de Heer Jezus is God. Hij is een hemels mens, punt. Een duif met vleugels. Maar meer wist ik ook niet. Ik was heel blij met de Heer Jezus, 1993. De Heer Jezus is God. En toen kwam heel snel de geit. Hij heeft mijn zonde gedragen. Toen kwam al, nou, oké, maar wacht eens even. Waarom ging hij eigenlijk naar dat kruis? Nou, kijk even mee naar het stukje. Het moet altijd natuurlijk een mannetje zonder gebrek zijn. Dat is logisch, want Christus was zonder zonde. Maar dan staat er dit. Even kijken in vers 6. Dan moet hij de huid van het brandoffer afstropen. Dit is dus de offeraar nog, hè? Dus jij bent thuis, je hebt je Bijbel. Je leest in de Bijbel en je gaat in de evangelie lees je over de Heer Jezus die naar het kruis ging. En je stroopt de huid eraf. Je kijkt eigenlijk naar zijn innerlijk. Je verdeelt het in stukken. Waarom ging hij naar het kruis? Zijn motivatie was zuiver. Zijn wil om de Vader te verheerlijken was zuiver. Zijn woorden waren zuiver. Alles wat aan de Heer Jezus verdeeld kan worden, wat ik kan begrijpen, als ik dieper kijk dan alleen de huid, hè, ja, dat is, dat bestudeer ik. Ik bewonder dat. Snap je? Dat is het in stukken verdelen. Je gaat eerst iets onderzoeken voordat je het in rook laat opgaan tot God. Ik kan niks tot God zeggen over hem als ik het niet eerst zelf heb beleefd. Ik moet het mijn eigen maken. Let op, hè, dus alles van het brandoffer moest in rook opgaan. Mocht niet van gegeten worden. Het is niet iets voor mezelf. Het is iets puur voor God de Vader. Het gaat in rook op. Hij vindt vreugde in het feit dat zijn zoon hem verheerlijkt heeft. En ik mag als offeraar dat bekijken en bewonderen. En vooral in het evangelie van Johannes zien we dat. Maar ook bijvoorbeeld in Filippenzen 2, Daar staat dat hij zich heeft ontledigd en hij heeft een uiterlijk als een slaaf. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij moest lijden. Nou, mijn hele innerlijk wordt dus eigenlijk, en dat is wat ik vandaag probeer over te brengen. Mijn innerlijk, mijn geestelijk leven wordt gevuld door de bewondering voor de Heer Jezus. En heel veel mensen zijn heen en weer geslingerd door hun gevoel, door hun emotie. Maar als wij onze gedachten richten op Hem, iemand die buiten ons is, die boven is, die ons getoond wordt in de Bijbel, dan ben ik veel stabieler. En wat je hier leest is, let op, vers 7. Dan staat er, vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. Dus je gaat van vers 6, van offeraar, naar vers 7, een priester. Je bent allebei. Op het moment dat je in de Bijbel leest of je hoort een preek, je bent onder de indruk van Christus, de stukken worden verdeeld, hè? Dan is het vers 6. Maar vers 7 is als je dat aan God gaat brengen in lofoffers. En de zonen van Aaron, dat zijn wij in beeld, hè? Dat betekent dat je een volwassen priester bent geworden. Want een onvolwassen priester, die gaat het heiligdom binnen en die zegt, Heer Jezus, ik ben zo blij omdat u mij gered heeft. Maar een volwassen priester, de zonen van Aaron, die zijn helemaal niet met zichzelf bezig, maar met het offer. Stukken verdelen, huid afstropen, maar dan gaat het nog verder, kijk maar, vers 8. Dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken. Nou, de stukken heb ik net gezegd, hè. Er zijn allerlei evangeliën die we hebben. We hebben in Matthäus een hele andere beschrijving van zijn kruisweg dan in Marcus. En ook weer anders dan Lucas. Dat zijn de stukken. De kop. Ja. Dat zijn wijsheid. Zijn hoofd. Kop. Waarom ging de Heer Jezus naar het kruis? Waarom staat er vanaf Lucas 9 dat zijn blik was gevestigd op Jeruzalem? Hij wilde God verheerlijken. Dat was zijn doel. En hij heeft in dat verheerlijken van God ook onze zonden gedragen. Want dat was namelijk de wil van de Vader, dat er een gezelschap zou zijn, dat aan hem gegeven zou worden. En daarin heeft hij de Vader verheerlijkt door de wil van de Vader te volbrengen. En dat in die wil een gezelschap is, Oud Testament, Nieuw Testament, allemaal mensen die verlost worden. Ja, dat is geweldig. Dat is de genade van God. Maar in de eerste plaats was zijn hoofd, zijn kop, zijn wijsheid gericht op de verheerlijking van de Vader. En daar kunnen wij iets van leren. Want als wij van onszelf de huid zouden afstropen, onze eigen geestelijke huid, wat zit daaronder? Wat zijn onze motieven? Wat is onze wijsheid? Wat is het doel van ons leven? Is dat om de Vader te verheerlijken? Is dat, we hadden gisteravond Openbaring 18. En daar lezen we over de koningin Babylon. Er staat, ze heeft zichzelf verheerlijkt en ze heeft geleefd in weelde en ze zegt, ik ben geen weduwe en ik zal geen rouw zien. Terwijl de gemeente wel weduwe is, want ja, onze man, even geestelijk, is op deze wereld gekruisigd. En wij verkondigen elke week, als het goed is, nou is het niet elke week, maar wij verkondigen de dood van de Heer. Wij hebben daar ook rouw, ook blijdschap, maar ook, het is toch iets heel ernstigs, toch? Dus wat zijn onze motieven? Hij is ons voorbeeld. Nou, dan staat er, en het vet. Het vet spreekt van energie, van toewijding, van, en alles wat hij deed, had één richting, had één doel, de Vader verheerlijken. Dat is mooi, hè? De volgende keer, als de Heer het wil, over 2 weken, dan zijn we hier weer, denk ik, hè? En dan gaan we het hebben over het graanoffer of het spijsoffer. Dat is geen bloederig offer of iets. Dat is een offer zonder bloed. Dan gaat het over het leven van Christus. Wat voor God een vreugde was. Het gaat in hoofdstuk 1 over zijn kruis. Daarin was hij volmaakt en heeft hij God verheerlijkt. Maar ook tijdens zijn leven heeft hij God verheerlijkt. Wierook, olie, fijn meel, alles was volmaakt aan hem. En nou is het de bedoeling van de Heilige Geest dat de gemeente van God in deze persoon wordt opgebouwd, wordt geleerd, wordt onderwezen. Ik had een paar weken geleden 1 Korinthe 12. En als je dat, de gaven van genade, als je dat beschouwt in het kader van wat de Heer Jezus zegt over de Heilige Geest, hij zal mij verheerlijken, hij zal uit het mijne nemen, dan snap je ook dat die gaven zijn bedoeld om elkaar op te bouwen in wie de Heer Jezus is. Opdat wij ook priesters kunnen zijn. Want wie gaat ons vertellen wat die stukken zijn? Toch? Als we nooit horen over hem. En wie gaat ons vertellen wat de kop en het vet, en er staat ook nog iets over de poten, geloof ik. In vers 9. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men wassen met water. Nou, dat hele stuk over het rund is veel uitgebreider dan over het schaap. En dat is weer ietsjes meer dan over de duif. Want hoe meer inzicht je hebt in wie hij is en wat hij gedaan heeft, hoe meer details je ook gaat zien van wie hij is. Want de ingewanden spreken over zijn innerlijke gevoelens. Hij had een angst in Gethsemane. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij werd innerlijk voortdurend bewogen met ontferming voor al die mensen om hem heen. In Matthäus 9. Al die Joodse mensen waren door ziekte bevangen en sommigen door demonen bezet. En ja, zijn ingewanden waren volkomen zuiver. Ja? En als je dat met water wast, dat betekent, als je dat in het licht van het woord ziet, het water is het beeld van het woord, dan waren zijn ingewanden volkomen zuiver. En die ingewanden van de Heer Jezus, die lezen wij in de psalmen. En in het Hooglied, waarin zijn liefde voor de bruid wordt uitgesproken, maar ook zijn strijd in de psalmen, psalm 69, psalm 109, psalm 22, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Als je die ingewanden aan het wassen bent, dan ben je aan het kijken van, wauw, wat een geweldig persoon is hij. Toch?
Nee, absoluut.
En dat schrik je op het altaar, want je wil zo graag dat aan God de Vader vertellen. Aanbidding is niet een liedje zingen. Aanbidding is niet een worship band in een gemeente zetten en een beetje emotioneel een leuke liedje zingen. Aanbidding is dat wat uit de harten opstijgt naar de Vader, wat wij van zijn Zoon gezien hebben. Dat is aanbidding. En dat kan met een lied, dat kan met een dankgebed, dat kan. Hè, ik heb op de eerste bladzijde onderaan die tekst geschreven in het klein. Laten wij dan door hem, zie je dat? Door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Het gaat, als je goed leest, voortdurend over Christus. Ik heb als Jehovah's getuige aan de deur gehad. En dan kwamen we al snel op, is Jezus God? Nee, zeiden ze. Ik zeg, maar waarom gaat alles over hem dan? Het hele Nieuwe Testament gaat over hem, over een engel. Van nut heeft dat? Ze kunnen ze geen antwoord op geven. Ze gaan niet over God, het gaat over hem. Hebreeën, laten we door hem een lofoffer brengen. Nou, dat gebeurt als je zijn ingewanden wast.
Welke psalmen waren het
ook? Nou, bijvoorbeeld, psalm, dat zijn de Messiaanse psalmen. Je hebt er een heleboel, 22, 69, 109. Ik ben een en al gebed, bijvoorbeeld. Dat is een prachtige, 109 vers 5. Ik ben een en al gebed. In al zijn lijden, in al zijn beproevingen was hij een en al gebed. En die lijdende psalmen, vooral op psalm 22, is natuurlijk, ja, waarin je ziet hoe hij innerlijk heeft gestreden en toch vasthield zijn vet, zijn energie, maar niet mijn wil. U heeft mij verhoord, zegt hij dan. Nou, dat is wat een priester doet. Een priester, dat zijn wij, die komt straks thuis, of zit in zijn auto en die zegt, Vader, ik ben blij met uw zoon. Dat is aanbidding. Heel simpel. Dat kun je, en daarom zegt ook de tekst, ik weet niet of ik dat heb opgeschreven ergens. Nee. Dat is, even zien, Johannes 4 is dat. Ik denk dat ik het wel ergens heb opgeschreven hoor. Ja, de vader zoekt zulke personen die hem aanbidden in geest en in waarheid. God is geest. Wie hem aanbidt, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou, geest is geestelijk, in het hart. Waarheid is, Leviticus, in het heiligdom, in de plaats van ontmoeting. Nou, ja? Je ziet op de achterkant van je samenvatting, een beetje in het midden, zie je twee teksten onder elkaar staan. Twee kleine teksten. Daar zie je eigenlijk in die twee teksten wat het brandoffer is in het Nieuwe Testament. De eerste is Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf, let op, vlekkeloos aan God heeft geofferd. Zie je dat? Dan gaat het helemaal niet nog om onze zonde. Maar het gevolg is dat hij onze geweten heeft gereinigd van dode werk om de levende God te dienen. Maar hij heeft zichzelf aan God geofferd. En Efeze 5 staat eronder, vers 2. Wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. Dat is een uitdrukking uit Leviticus. Want er staat in het hoofdstuk 3 keer dat alles in rook op moest gaan, tot een aangename geur voor de Heere. En alles van het brandoffer moest verbrand worden. Want alles wat hij op het kruis gedaan heeft, niemand kent de zoon dan de vader. Matthäus 11. Niemand kan indringen in wat de ingewanden, het vet, de kop, alles van het brandoffer voor de vader betekent. Dat kunnen wij niet doorgronden. Daarom is alles voor hem. Het moest in rook opgedragen. En als je nou even naar hoofdstuk 3 gaat van Leviticus. In rook moest het opgaan, dat wilde ik zeggen. Dan zie je in vers 11. Want in hoofdstuk 3 gaat het over de gemeenschap. En dat is een prachtig hoofdstuk. Dan gaat het over de gemeenschap van de gemeente met de vader. Want zodra de gemeente gaat eten van het offer, en de vader ook, dan heb je samen gemeenschap. En dan staat in vers 11 van hoofdstuk 3, de priester moet het daarna op het altaar een rook laten opgaan. Het is voedsel voor de Heer, een vuuroffer. Voedsel staat hier. Nou, hoe kan nou een dier wat verbrand wordt voedsel zijn voor de Heer? Nou, dat is omdat hij daarin iets van zijn zoon ziet. Hij staat boven de tijd. En als een Israëliet een offer bracht, brandoffer of een dankoffer, dan keek God naar zijn zoon. En was voedsel. Gods voedsel is zijn zoon, geestelijk gezien. En in hoofdstuk 3 is het voedsel van de gemeente ook zijn zoon. En als wij dus een gemeenschappelijk voedsel hebben, geestelijk gezien, dan heb je dus gemeenschap met de Vader. Ja? Dus.
Is dat dan ook één aspect van het avondmaal?
Wat?
Dat voedsel?
Ja.
Ja,
niet letterlijk.
Maar geest.
Want avondmaal is niet het eten tot onze versterking, maar het aan hem denken. Mm-hmm. Ja, maar op het moment dat je aan hem denkt, als het goed is, ontstaat er vanzelf bewondering. Ja. En als er bewondering is, dan kom je in Leviticus 3. Dan heb je voedsel. Want God, die iets hoort van zijn zoon. En dat vind ik soms zo jammer. Ik kom wel in gemeente met avondmaal. Dan is het vaak van, dan gaan we nu de Heer danken. En na één gebed is er altijd iemand die gaat dan bidden. Wilt u ook zijn bij zuster die en bij Henk en bij Willem? En dan denk ik van, jammer. Ik vind het prima natuurlijk, dat is voor een bidstond. Maar bij het avondmaal hoor je niet te bidden voor elkaar. Maar dan hoor je de vader te danken voor wie zijn zoon is. Ja. Maar meestal, 9 van de 10 keer, na 2 of 3, begint iemand te bidden voor Israël of weet ik wat. En dat gaat dan verder en dan is de aanbidding weg. Snap je? Dus daarom hebben wij ook.
Bij ons zou dat, zou de dame bij spreken, tijdens het avondmaal ruimte voor gebed moeten zijn.
Ja.
Want na de prediking, als we bidden, dan.
Dat is wat anders, ja.
Snap je?
Klopt. Nee, dat is prima.
Ja.
Maar God vindt het heel bijzonder als wij avondmaal.
Nee, het is wel een gedachte om dat te doen.
Ja.
Ja.
En God vindt het heel bijzonder als wij avondmaal vieren om te horen hè, hoe wij dat waarderen. Doe dit tot mijn gedachten is.
Mm-hmm. Yes.
Nou. Oké. Nou even naar hoofdstuk 6, want daar is het wet op het brandoffer. In hoofdstuk 1 vind je de principes. En dan vind je verderop in het boek Leviticus in één keer de wet op het brandoffer, de wet op het graanoffer. Dat zijn de toepassingen waardoor het subjectief wordt, waardoor het beleefd wordt. En daar zie je staan, vers 9, gebied Aaron en zijn zonen, dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven en het vuur van het altaar moet erop blijven branden. Wij leven in de nacht, geestelijk. De tijd dat de Heer Jezus hier niet is, is de nacht. De nacht is vergevorderd en dan zegt God eigenlijk tegen de gemeente in Wolde, ik laat het even heel praktisch maken, zorg nou ervoor dat jullie bewondering voor de Heer Jezus, als degene die mij verheerlijkt heeft, voortdurend voor jullie aandacht blijft. De hele nacht moet het blijven branden. Verslap daarin niet. Ga niet mee met de geest van deze tijd, doordat het alleen maar over jezelf gaat. Dat mag wel, maar brandoffer moet de hele nacht blijven branden. Ja, zorg er nou voor. Vers 12. En het vuur op het altaar moet daarop blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Blus de geest niet uit. Want als de geest uitgeblust wordt, gaat het niet meer over de Heer Jezus, maar dan gaat het over van alles en nog wat. Ervaringen, gevoelens. Maar ik zal maar geen andere voorbeelden noemen, want het is duidelijk, toch? De priester moet er elke morgen hout op aansteken. Daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan. Dus elke morgen, iedere keer weer persoonlijk, hou vol. Blijf met je denken en je geestelijk leven gecentreerd rondom wie de Heer Jezus is. Voor de Vader is het brandoffer, voor jezelf het zondoffer en natuurlijk voor de verzoening het schuldoffer. Daar komen we straks nog op, hè? Al die hoofdstukken, allemaal heel bijzonder, vind ik zelf. Dan heb je nog iets bijzonders. En dat vinden we in, even kijken, in vers 10 van hoofdstuk 6. De priester moet dan zijn linnen kleed aandoen en een linnen doek, broek over zijn lichaam aantrekken. Nou, zodra je dus als gemeente en ook in jouw individuele leven je hart erop hebt gezet om altijd de Heer Jezus centraal te stellen in je geestelijk leven, dan zal dat effect zijn dat je linnen kleren draagt. Linnen spreekt van rechtvaardige daden, maar het spreekt ook van en wol mocht je niet dragen als priester, want dat zweet. En linnen spreekt van niet uit werken, maar uit genade. Het zijn werken die gedaan worden uit genade. Maar je kunt pas vrucht dragen als Christus het centrum is van je denken. En in dit geval het brandoffer, als hij degene is die centraal staat in de gemeente als het brandoffer. Het maakt niet uit of het nou een rund is of een schaap of een duif of een geit. Het is allemaal een aangename geur. Dat maakt echt niet uit. Maar als het maar wel zo is dat dat element in een gemeente of in jouw persoonlijk leven centraal staat. Ja, dan is daar linnen. Dan komen daar gewoon resultaten. Resultaten zijn er niet door de wet, maar die zijn er als wij ons gaan verdiepen in het kruis. Ja? Ik heb op mijn website ook een stukje geschreven, dat heet dan De Grote Verschuiving. Moet je maar eens opletten, het gaat vandaag overal steeds meer over hoe word ik vervuld met de geest en steeds minder over het kruis. Maar het kruis is het centrale punt waardoor wij gaan vervuld worden met de geest. Als je namelijk het kruis begrijpt, dat gaan we nu zo zien, het volgende stukje, ja, dan kan ik niet anders dan afzien van mijn eigen bronnen, mijn eigen vlees. Want dat is op het kruis meegeoordeeld. Maar als ik ga zeggen tegen iemand, je moet dat en dat doen, dan word je vervuld met de geest. Wat gebeurt er dan? Dan leg ik op die schouders van die persoon allerlei lasten. Je moet eerst alle kamers van je hart helemaal openzetten en hij moet overal de heerschappij krijgen. Als je dat doet, dan word je door de geest vervuld. Nou, die persoon die gaat dat proberen en het lukt niet.
Nee, dat gaat niet.
Maar het kruis, het zicht op Leviticus 1, Leviticus 2 enzovoort, die priesters, ja, daar begint het. Nou, kijk maar even mee, want je ziet dat ook in type. Vers 10. Vervolgens moet hij de as nemen. Als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft. En die naast het altaar legt. Nou, as spreekt van een volkomen verbrand offer. Hij is volkomen door Gods oordeel verteerd voor mij. Hij is tot zonde gemaakt. Maar ik ben ook in hem meegekruisigd. Ook ik ben tot as gemaakt. Mijn oude mens dan, hè? God wil daar helemaal niks mee. De as naast het altaar leggen betekent dat ik als priester een volkomen zicht heb op de genoegdoening voor God van het werk van de Heer Jezus. Het is compleet door God aangenomen, want hij heeft God, hij heeft hem verteerd. Hij heeft hem in die uren van duisternis volkomen één gemaakt met de zonde. En de Heer Jezus is even geestelijk gesproken, typologisch gezien, is die verteerd tot as. Het is natuurlijk niet echt zo, maar het is een type, hè? En dan zie je het gevolg van het kruis is linnen kleding. En in linnen kleding met rechtvaardige daden ben ik bezig met het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij is tot as gemaakt. Ik hoop dat wij ons dat beseffen. En zie je nu dat er eigenlijk heel weinig over het kruis gesproken wordt? Toch? Ik hoorde vandaag nog een preek, werd opgebeld door iemand en die zei, kun je die in die preek luisteren, want ik heb daar een beetje mijn twijfels over. Meestal denk ik dan, oké, heb ik daar tijd voor, maar goed. Maar die man had losse flarden van, dit moeten jullie doen, dat moeten we doen, zus moeten we zijn, we moeten waakzaam zijn, we moeten zus en we moeten zo, nou allemaal prima. Maar niks over de Heer Jezus. Dus je legt allerlei opdrachten in de gemeente, die mensen beamen, maar ja, waar is de kracht om het te doen? Begrijp je?
Ja.
En daarom begint Paulus altijd in zijn brieven met een stukje, kijk naar de Colossenzen, over het kruis. Wat hij gedaan heeft. En dan zegt hij daarna pas, zoek de dingen die boven zijn. En leg af dit en leg af dat. Nou. Dan staat er nog een stukje in vers 11. Dan moet hij zijn kleding uittrekken en andere kleren aantrekken. En de as buiten het kamp naar een reine plaats brengen. Dus je hebt de as naast het altaar gelegd. Je hebt in je geestelijk leven het volbrachte werk van de Heer Jezus volkomen je toegeëigend. Hè? Maar dan moet je ook de wereld in. Je moet in andere kleren, dat is even een beeld van een andere positie, getuigen zijn van de Heer Jezus. Op een reine plaats. Jouw gezin, jouw huwelijk, dat moet een reine plaats zijn. Ja? En dan staat er de as buiten het kamp. Het kamp is een beeld van religie, van wetticisme. En de Heer Paulus zegt, laten we dan buiten de legerplaats gaan. Uitgaan tot hem en zijn smaad dragen. De Hebreeën 13, vers 13. Kijk, in mijn gezin, in mijn persoonlijke leven, wil ik graag een reine plaats hebben. Maar daar moet ik wel de as hebben. Ik moet wel weten, dat kan alleen maar door zijn volbrachte werk. Niet uit mij, maar ik ben met hem gekruisigd. Dat is heel nuchter en heel praktisch. Ik kan mijn vrouw niet lief hebben vanuit het gebod, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Want het hoofdstuk begint hoofdstuk 5, wat ik net gelezen heb, dat hij zich heeft overgegeven. Snap je? De as. Het begint met de as. En dan pas komt die reine plaats. Het is wel belangrijk hoor, dat we die volgorde houden.
Is hij daarom ook gekruisigd buiten de lege?
Ja. Ja.
Dus, daar ook even naar terug. Goed.
Ja, God heeft daarmee eigenlijk al laten zien dat het Jodendom, het Jeruzalem van toen, hè, dat dat door hem aan de kant gezet werd. Omdat buiten de legerplaats, buiten de stad, werd hij gekruist. En je moest uitgaan naar de stad om bij het kruis te komen.
Ja,
het was in handelingen heel moeilijk voor al die Joden. Want ze bleven tot aan het einde ijveraars voor de wet. Maar uiteindelijk heeft Paulus in anonieme stijl de Hebreeënbrief geschreven. En tegen ze gezegd, joh, luister, het is bijna voorbij. Hè, wat Hebreeën 8 op het eind zegt. Dus zorg nou dat je tot hem uitgaat en al die schaduwen achter je laat. Dat is buiten de legerplaats. Maar dan draag je wel zijn smaad. Ja? Dus samengevat, heel praktisch, je bent een offeraar als je bezig bent met hem. Wat is er op het kruis gebeurd? Brandoffer zegt, hij heeft daar de Vader verheerlijkt. En als offeraar ben jij daar een bewonderaar van. Je bent helemaal niet met jezelf bezig, met jouw zonde, met jou. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het komt straks. Nu ben je bezig. Hij heeft de Vader verheerlijkt. En ik aanbid hem daarvoor. Ik bewonder hem daarvoor. Ik verdeel al die stukken. En ik zie hoe volmaakt hij is. En dan als priester laat ik het in rook opgaan. Ik vertel dat aan God de Vader. Nou, dat doe ik thuis. Ik doe dat in de auto, ik doe dat in de samenkomst, als we avondmaal vieren. Of als ik stil op mijn stoel zit. Hoeft helemaal niet zo of zo, maakt helemaal niet zoveel uit. Denk ik. God ziet het hart aan. Maar dan ben je dus een priester. Ja? Nou, en wat is Satan aan het doen? Satan die zoekt ingangen in de gemeente, zodat het zicht op de Heer Jezus vertroebeld wordt. Dan komt er iemand met een andere visie, een andere mening, een andere leer. Ja, en vooral de leraars van de wet, die vandaag ook in evangelische jasjes binnenkomen en zeggen, alles in je leven moet heilig zijn, alles moet onder zijn heerschappij zijn, amen. En dan denken die jonge mensen, ja, hoe doe ik dat dan? Maar wat ze moeten doen, mijns inziens, dat probeer ik dan ook altijd, is dat ik iets van de Heer Jezus laat zien. En dat wekt een liefde op. Want wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En daarom hebben wij ook van God het avondmaal gekregen. Niet om onszelf te behagen, maar om echt aan hem te denken. Aan zijn kruis. En dat is het brandoffer. En je kunt een rund brengen. Dan heb je veel zicht op wie hij is. Een schaap, een geit of een tortelduif. Daar wil ik nog één ding over zeggen, over die tortelduif. En dan sluiten we zo af. Dat is alweer, dat is ook wel bijzonder. Want er staat, ik noem even een stukje, in vers 17.
Van 6 nog steeds.
Zeg je?
Van hoofdstuk
6. Nee, sorry, van hoofdstuk 1. Okay. Hij moet het namelijk naast het altaar werpen aan de oostkant. Hè?
Ja,
op de ashoop. Hij zal terugkomen, de Heer Jezus, vanuit het oosten. Maar, vers 17, hij moet het dier bij de vleugels inscheuren zonder die af te trekken. Ik weet niet of ik daar nog iets over heb geschreven, hier zo, denk ik. Ik weet het niet. Wat zou dat kunnen betekenen? Laat ik even van jullie open. Hij trekt ze er niet af, maar hij scheurt ze wel in. Denk even aan de Heer Jezus als de hemelse die gekomen is op deze wereld. Wat betekent dan het inscheuren?
Als de benen waren niet gebroken, zo
de verbindingen nog eens.
Ja.
Die verbindingen ze dan nog.
Ja, maar wat doet een duif, als een duif zijn vleugels ingescheurd zijn, wat kan hij dan niet meer doen?
Vliegen.
Vliegen. Dat kan hij niet meer vliegen.
Maar ze worden er niet afgetrokken.
Nee.
Dus? Lastig, hè?
Ja, dat is lastig.
Hij heeft zich ontledigd. Er was aan hem niet te zien dat hij vanuit de hemel kwam. De mensen die, met zijn timmerman, zoon van Jozef, zijn vleugels waren ingescheurd. Ja? Maar niet eraf getrokken. Hij was wel hemels. Hij werd niet ontdaan van zijn godheid, maar hij heeft zich ontledigd. En de priester ziet dat, die bewondert dat. Hij was een hemelse man. Hij kwam vanuit de Vader. Hij was God zelf. Maar de Joden hadden het niet door. Niemand had het bijna door. Hoe is dat mogelijk, hè? En dan zeggen ze, hij is toch degene die met hoeren en tollenaars omgaat. Hij is de zoon van Jozef. We kennen toch zijn broers en we kennen zijn zussen. Wat is het nou? Doe eens een teken, zeggen ze dan. Zijn vleugels waren ingescheurd. Maar niet eraf getrokken. Want hij was en bleef de eeuwige zoon. Ja? En dan staat er ook weer aan het einde. De priester moet het op het altaar, op het hout, op het vuurlicht in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Vader, ik dank u voor de Heer Jezus. Dat hij, hoewel hij de hemelse was, hij was de Heere God zelf. Hij was uw zoon. Dat hij zich hier verhuld heeft in het lichaam van zijn vlees. Maar hij bleef de eeuwige. Ja. Ik bewonder dat in hem. Nou, er zag best wel veel inzicht, als je dat al kan zeggen, toch? Een duif. Nou, toch nog even afsluitend met het stukje wat ik net voorlas, want dat vind ik wel mooi om dat nog even te noemen. Dat is vers 11. Buiten het kamp. Wij zijn allemaal in een woestijn. Wij zijn allemaal in doortocht, zoals ook de mensen waren in het boek Leviticus. Maar God zegt, ik wil graag dat je bij mij komt in mijn heiligdom, waar alles spreekt van Christus, in mijn heerlijkheid, en ik wil je ontmoeten. Ik wil je ontmoeten. Ik wil dat we samen over iets kunnen spreken wat mijn hart bezighoudt. En dan zeg je, ja, dat wil ik wel. Nou, en dan ga je vanavond naar huis, of je gaat morgen iets lezen uit het evangelie, en je leest iets bijzonders en je zegt, Vader, wat bijzonder, de Heer Jezus zegt dit of hij doet dat. En dan ben je aan het offeren. Zo simpel is het. In hoofdstuk 3 komt straks de gemeente. Als we samenkomen met elkaar op zondag, of zoals nu, ja, dan is er een bijzonder moment van dankoffer. Dan is er een gezamenlijke groep die eet van dat wat God eet. Maar hier gaat het om je individuele priester zijn. Ja? Nou, als je nou weer zondag bij elkaar komt, probeer dan ook een moment met elkaar te hebben, is mijn tip. Waarbij je zegt, oké, we gaan nu een moment nemen waarop we de Vader gaan grootmaken. Waarop we iets gaan vertellen over wie hij is. En dan kan je ook gewoon een tekst voorlezen. Hoef niet gelijk een gebed te doen. Nou, dank u wel wat hier staat. Nou, dat is priesterdienst. En dat kun je ook, als je straks op de terugweg bent in je auto, of je ligt in je bed, of je knielt neer bij je, mag je allemaal doen. Dat is voor God waardevol. We zijn buiten het kamp. En dat is een reine plek. Waar Christus als de gekruisigde centraal staat. Jouw huwelijk, jouw gezin, jouw werk. Weet je, waar je ook bent. En dat is een stukje, ja, een stukje heiliging wat dan plaatsvindt. Een stukje heiligheid. Yes? Nou, dat is denk ik zo'n beetje. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Ja. Voor wie was het helemaal nieuw dit? Totaal nieuw? Niemand.
Een beetje wel.
Voor jou wat een beetje? Ja. Dan is het best wel moeilijk lijkt me. Maar ik heb het opgeschreven, dus je kunt het allemaal rustig nalezen. En we zullen afsluiten met gebed.